Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de organist speelt Psalm 42, vers 1. Te hijgend het de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? De kinderen mogen dat uit volle borst meezingen en de ouderen neurien mee. Te hijgend het de jacht ontkomen. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 25, de versen 1 tot en met 18. Genesis 25, vers 1 tot en met 18. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren. En na de lezing van de wet speelt de organist of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wij lezen Genesis 25, de eerste 18 versen. En Abraham voer voort en nam een vrouw, wier naam was Ketura. En zij baarde hem Zimran en Jokshan en Medan en Midian en Jisbak en Suha. En Jokshan gewon Scheba en Dedan. En de zonen van Dedan waren Assurim en Letusim en Leumim. En de zonen van Midian waren Epha en Efer, en Henoch en Abida en Eldaa. Deze allen waren zonen van Ketura. Doch Abraham gaf Isaac al wat hij had, maar de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken, en zond hem weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts, naar het land van het oosten. Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, dewelke hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud en des levens zat, en hij werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël zijn zonen begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zohar de Hetiet, dewelke tegenover Mamre is. In de akker dien Abraham van de zonen van Het gekocht had. Daar is Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac woonde bij de put Lachai Roi. Dit nu zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, dien Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sarah, Abraham gebaard heeft. En dit zijn de namen der zonen van Ismaël met hun namen naar hun geboorte. De eerstgeborenen van Ismaël, Nebaiot, daarna Kedar, en Abbeel, en Mibsam, en Misma, en Duma, en Massa, Hadar en Tema, Jeter, Navis en Ketma. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen. In hun dorpen en paleizen 12 vorsten naar hun volken. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren. En hij gaf de geest en stierf en hij werd verzameld tot zijn volken. En zij woonden van Havila tot Surtu, het welk tegenover Egypte is, waar gij gaat naar Assur. Hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen.
Gemeente, het orgel dat speelt, Psalm 46. Het eerste vers: God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit hare plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijn stee, verzet wie het in het hart der zee. De organist zal dit spelen, u mag meeneurien en de kinderen mogen flink meezingen. Thuis kunt u natuurlijk ook gewoon zingen. Gemeente, we staan vanmorgen weer opnieuw stil bij Genesis. En deze keer gaan we stilstaan bij Genesis 25. En dan in het bijzonder de eerste 11 versen uit dit hoofdstuk. En ik lees u de versen 7 tot en met 11. Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, terwijlke hij geleefd heeft 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud en des levens zat. En er werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron. De zoon van Zohar, de Hetiet, het de welke tegenover Mamre is. En de akker die Abraham van de zonen het gekocht had, daar is Abraham begraven en Sara zijn huisvrouw. Het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac woonde bij de put Lachai Roi. We gaan stilstaan bij het verzameld worden tot zijn volken. Dat ziet u staan in vers 8. En hij werd tot zijn volken verzameld. Gaat over Abraham. Hij werd verzameld tot zijn volken. En dan letten we in de eerste plaats op de zorg van Abraham. In de tweede plaats letten we op het sterven van Abraham. In de derde plaats letten we op de opvolger van Abraham. Eerst letten we op de zorg van Abraham, vers 1 tot en met vers 6. En ik wijs u in bijzonder op vers 5. Doch Abraham gaf Isaac al wat hij had. En daar moet ik even wat bij uitleggen zo meteen, want het is een zinnetje. Dat kan je zo diep ontroeren. Als je dat leest zoals het hier staat in de Bijbel. En dat is nou het echte leven des geloofs. Hè. Dat is een hele diepe geloofsdaad geweest. Wat Abraham daar in vers 5 heeft gedaan. In de tweede plaats zien we dan hoe Abraham is gestorven. Versen 7 tot en met 10. En tenslotte zien we dan in vers 11 de opvolger van Abraham. En dan gaat het niet alleen om een menselijk opvolger, dat begrijpen we inmiddels wel. Dan gaat het over die drager van de belofte. En dan lezen we in vers 11, na Abraham dood, dat God Isaac zijn zoon zegende. Weer niet over Isaac, maar de God van Isaac. De God van Abraham. En die God zegent. En als je dan verder leest, dan denk je, ja, hoe zit het nou toch met die zegen? Je vader overleden, maar hoe zat dat nou met die zegen voor Isaac? En daar komen we in onze derde gedachte nog wel op terug. Dat de Heer soms hele wonderlijke wegen gaat om zijn zegen te schenken en zijn zegen handen en voeten te geven. En dat de Heer vaak op een hele andere manier zegent dan wij zo gemiddeld denken. Dus het gaat over het verzameld worden tot zijn volken. In de eerste plaats de zorg van Abraham. In de tweede plaats het sterven van Abraham. En in de derde plaats de opvolger van Abraham. Gemeente, we hebben de vorige keer in Genesis 24 gezien hoe God zijn belofte geeft. En hoe God ook zijn belofte vervult. Want hoofdstuk 24, dat begint met een zin. Abraham nu was oud en wel bedaagd. En de Heer had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had. Leg toch uw hand onder mijn heup. En dan belooft die knecht dat hij een vrouw voor Isaac zal gaan zoeken. En als we dan dat hoofdstuk eens rustig lezen, dan gaat het eigenlijk over drie belangrijke dingen. In de eerste plaats Gods voorzienige leiding en het tot stand komen van het huwelijk tussen Isaac en Rebecca. De gedachte die we al in Genesis 1 en 2 tegenkomen, dat hij en ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. En dat wat God in het begin van Genesis vertelt, dat krijgt hier in Genesis 24 gestalte. God leidt en bestuurt Abraham, Isaac de knecht van Abraham, enzovoorts. Gods voorzienigheid. De Heere waakt over zijn ordeningen. De ordening van het huwelijk. In de tweede plaats moeten we opmerken dat dat huwelijk tussen Isaac en Rebekka niet buiten het gebed om tot stand komt. Jonge mensen, oude mensen. Als je gaat trouwen, dan ben je bezig met een huis en met een inboedel en met meubels en een bankstel. En dat is natuurlijk allemaal niet verkeerd. Maar Isaac ging in het veld om te bidden. Hè? Dat is wel heel belangrijk. Dat God in zijn ordeningen leidt, maar dat er ook een verantwoordelijkheid ligt voor de mensen. Ook voor degene die gaan trouwen. Dat dat niet een zaak is in de eerste plaats van wellust of vinden elkaar leuk en zo. Maar dat het een zaak is van gebed. Dat leert ons Genesis 24. En dat leert ons trouwens de hele Bijbel. Dat is het tweede wat we uit dat 24 hoofdstuk goed moeten onthouden. Ook voor vandaag. Dat een huwelijk, een gezegend huwelijk, tot stand komt in de weg van het gebed. Als je elkaar trouw belooft, dan hoort daar ook een biddend leven bij. Zowel voor het huwelijk als daarna. En tenslotte, ja, zet de Heere zijn belofte voort. En dan laat God zien, want Abraham was natuurlijk oud. Hoe gaat het nu met Gods belofte van heil? En Rebecca is over, en Sarah is overleden. Wie wordt nu de nieuwe moeder van Christus? En hoe zal dat gaan? En dan zorgt de Heer daar zelf voor. Dat wordt niet een of andere Canaanitische vrouw. Maar God leidt dat, zodat Rebecca, een kind van God, iemand die de Heere vreest, dat het twee stromen land, op 40-jarige leeftijd aan Isaac wordt verbonden. En dat God in die weg zijn belofte geeft en zijn belofte vervult. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Dat de Heer Jezus even later zegt dat Abraham heeft zijn dag gezien. Hè? Abraham heeft niet alleen geloofd, maar heeft ook gezien dat God zijn belofte gestand zou doen. En dat eenmaal die grote Messias komen zou. Dat hebben we gezien. We hebben gezien toen Isaac geboren werd. Toen Isaac ging trouwen. Dat is voor Abraham een wonder geweest, hè? Als hij sprak met Rebecca, een nicht van hem, een zus van een kind van een van zijn broers, van zijn neven. En dat het toch een meisje was, aan zijn zoon verbonden, waarin de Heere heeft gewerkt en wat God zijn belofte zou voortzetten. Nou, dat zijn de drie dingen die u even bij hoofdstuk 24 moet onthouden. Gods voorzienige leiding bij het huwelijk, de noodzaak van het gebed en de Heer die zijn belofte geeft en waarmaakt. En zo komen we dan bij hoofdstuk 25. En dat is eigenlijk het afscheid van Abraham, want Abraham die gaat in dit hoofdstuk sterven. Maar voordat ik nu dat ga uitleggen, moet ik eerst even een paar getallen noemen. Want anders dan gaan we dit hoofdstuk niet goed begrijpen. En die getallen gaan eigenlijk over het leven van Abraham. Ik heb al meer gezegd, er staan in de Bijbel natuurlijk niet een soort levensbeschrijving van Abraham. Het gaat helemaal niet over Abraham. Ja, we zeggen dat natuurlijk wel, dat mag ook wel, maar het gaat natuurlijk in Genesis 12 verder niet in de eerste plaats over Abraham. Het gaat over de God van Abraham, een God die een belofte doet van heil en die die belofte zelf tot stand brengt. Daar gaat het om. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat in de Hebreeënbrief. En zo legt de schrijver van de Hebreeënbrief dit gedeelte uit Genesis allemaal uit. Genesis, Hebreeën 11. Misschien moet dat nog maar even voorlezen wat daar staat. Over die grote mannen uit het Oude Testament. Deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Gehoord? De vervulling ervan nog, de volkomen vervulling nog niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dan gaat de Hebreeënbrief verder in hoofdstuk 12. En dan wijst hij op Christus. Ziende op de overste leidsman. En voleinder van het geloof. De Heer Jezus wordt dus de voleinder van het geloof genoemd. Misschien denkt u, heeft de Heer Jezus nou op aarde ook geloof? Ja, tuurlijk. Hij was de voleinder van het geloof. In hem kwam het ware geloof tot een volkomen ontplooiing. De voleinder, de voltooier van het geloof. Dat was nou het ware leven des geloofs, zoals de Heer Jezus dat geleerd heeft. Hier op aarde in een voortdurende afhankelijkheid van zijn Vader. Het gaat dus in die geschiedenissen om de belofte. En hoe God nu in het leven van mensen die belofte verheerlijkt. En dan moet ik een aantal dingen noemen van Abraham. U weet allemaal, dat staat in Genesis 12... dat Abraham 75 jaar was toen hij werd geroepen door God. 75 jaar. Dan komt er een hele periode dat Abraham naar Canaan gaat, naar het land waar God hem wijzen zou. Samen met Sarah en met Lot, maar Lot die gaat weg. Er komt ook wat onmin tussen die twee grote godsmannen. En Lot die gaat in Sodom wonen en dan op 100-jarige leeftijd, 25 jaar later, wordt Isaac geboren. Dus roeping 75. 25 jaar later, op 100 jaar, is Abraham en er wordt Isaac geboren. Even vasthouden. Dan, Abraham is 137 jaar, sterft Sarah. We hebben dat gezien in hoofdstuk 23. En dan vervolgens, 3 jaar later, Abraham is dan 140 jaar. En dan gaat Isaac trouwen met Rebecca. Dus Sarah valt weg. En die nieuwe moeder van Christus, die wordt gezien, Rebecca. En dan vanaf zijn 140ste leeft Abraham tot zijn 175, nog 35 jaar. Dus tussen hoofdstuk 24 en hoofdstuk 25 zit 35 jaar lang. 35 levensjaar. Een lange periode. Wat heeft Abraham allemaal gedaan in die tijd? Het staat allemaal niet in de Bijbel. Ik zei net al, het is niet een soort levensbeschrijving van Abraham. Het is een weergave van de daden Gods. En wat is dan zo belangrijk in dit 25e hoofdstuk? Waar moeten we nu eerst goed op letten? Dat is 5e vers. Dus in die 35 jaar van zijn 140ste tot en met zijn 175, dus 35 jaar lang, staat hier in één zinnetje in de Bijbel. Doch Abraham gaf Isaac al wat hij had. Ja, als ik het zo lees, ja, hoor je. Hoeveel vrouwen had Abraham? Ja, Sarah natuurlijk. Ja. Daarnaast had hij ook, weet u, Hagar. En met Hagar had hij ook een zoon, en dat was Ismaël. Die komen we ook zo tegen in het hoofdstuk. En daarnaast heeft Abraham, zo begint het hoofdstuk, ook nog een vrouw, Ketura. Vers 1. Een vrouw wie naam was Ketura. Dus je ziet in het leven van Abraham 3 vrouwen. Hagar, Sarah, Ketura. Ja? Goed. Nu weten we allemaal dat Sara de vrouw is die God aan Abraham heeft gegeven. En die andere twee, dat hoorde wel bij die tijd, toen was het nog een tijd van veel wijverij. Eén man met meer vrouwen. En Calvijn die zegt, Abraham is daarom scherp te berispen dat hij dit gedaan heeft. Dat hij dus naar de gewoonte van die tijd daarin meeging. Hoewel hij wel een kind van God bleef. Dus ook een kind van God die kan dingen doen die strijdig zijn met Gods bedoelingen. Berispenswaardig. Wanneer Abraham met Ketura getrouwd is, dat is een beetje, het kan zijn dat het is na de dood van Sara, dan is het geoorloofd. Hoewel Abraham was toen 140 jaar en er staat in de Romeinenbrief dat Abraham eigenlijk naar de natuur geen zaad meer kon verwekken, geen kinderen meer kon verwekken. Zoals Sara niet, als Abraham niet. Dus het is toch wat merkwaardig dat Abraham dan vanaf zijn 140ste in die 35 jaar nog die 6 zonen bij Ketura zou hebben verwekt. Hoewel aan de andere kant het is ook mogelijk, en Calvijn wijst erop en alle verklaars wijst erop, dat Abraham dat hij Isaac ontving, weer nieuwe kracht heeft gekregen en dat hij dus bij deze vrouw Ketura nog 6 zonen heeft ontvangen. Hoe dat ook is, we laten het verder in het midden. Maar we stellen wel vast dat Abraham 3 vrouwen heeft gehad. Sara, Hagar en Ketura. Als we nou die 3 vrouwen eens op een rijtje zetten. En we weten dat in het Midden-Oosten in die tijd het natuurlijk heel belangrijk was dat je kinderen had. Hè? Hoe meer kinderen, hoe beter. Je ziet het later ook weer terugkomen bij Samuel en zo. En dat, ja, als we er nou op onze manier naar houden kijken. Dan Abraham natuurlijk 1 lievelingsvrouw. En dat was die Ketura, 6 zonen. En dan Hagar, ook een zoon Ismaël. En kijk eens in dit hoofdstuk hoeveel kinderen Ismaël wel niet krijgt. 12, nota bene vorsten. Dus dat geslacht van Abraham, in uw zaad, in uw nakomelingen zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Als u daar dan over nadenkt. Wat denkt u dan, wie zal nou de moeder van Christus worden? Ja, dat. Sara heeft maar 1 kind gekregen. En nota bene, dat ene kind, dat is 37 jaar oud en is nog niet getrouwd. En die Ismaël die krijgt kind na kind. En Ketura 6 zonen. En die zonen van Ketura staat ook nog weer in de Bijbel. Die Joksan, kijk maar in vers 3, die gewoon Scheba en Dedan. En de zonen van Dedan waren Assurim en Leutusim. Kinderen en volkeren. Allemaal nakomelingen van Abraham. Zet eens op een rijtje voor uzelf. 3 vrouwen. En de een heeft nog meer kinderen dan de ander. En uit de een komen nog meer volkeren dan de andere. Hagar en Ismaël. Maar dat 12 vorsten, u ziet het wel staan toch? 12 vorsten, staat in vers 16. Dit zijn de zonen van Ismaël. Dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen. 12 vorsten naar hun volken. U denkt misschien, wat staat er nou allemaal voor in de Bijbel? Waarom laat de heilige het allemaal op? Dat die Ismaël en zijn nakomelingen, 12 en dorpen, paleizen, het groeide en het bloeide. En nou gaan we eens in die schoenen van Abraham staan, de laatste 35 jaar van zijn leven. Dan kijkt u rond. Dan ga je eens nadenken. En wat zou u dan kiezen? Want het was zo in het Oude Oosten. Er was natuurlijk 1 opvolger, 1 stamhouder zouden we zeggen. En die nam dan, de belofte, en die nam dan dat hele erfgoed van zijn vader over. Nou, zou u dan toch niet, als u een beetje gaat nadenken, zeggen met Abraham, joh, je moet die Ismaël nemen. Kijk eens in de Bijbel. Dorpen en paleizen en 12 vorsten naar hun volkeren. Ja, dat groeide en bloeide. Abraham. Ja, die Isaac. Ja, die jongen die is nu al 30. Nog geen vrouw. Hij zit ook een beetje te peinzen in het veld. Te bidden. Ismaël en Isaac. Ja. We zouden bijna zeggen, ja, die Isaac, dat is een beetje een wat zielige figuur. En dan die Ismaël. Nee, maar dat daar moeten we het natuurlijk van hebben. Een nakomelingschap en een toekomst en een energie. En dan die Ketura. 6 zonen. En die zonen krijgen ook weer kinderen. Staat ook allemaal nog in de Bijbel. Ik denk dat u en ik dat we gauw onze keuze hadden gemaakt, toch niet? Natuurlijk, die belofte van God is wel waar. Nee, natuurlijk. Genesis 12 uit uw zaad. Hè, al een zegen van de wereld. Ja, wat is nou dat zaad? En dan kijken we nog eens in de Bijbel. En dan gaan we die eerste 6 versen nog eens opnieuw bestuderen. Doch, 5. Abraham gaf Isaac al wat hij had. En die zonen van de Bijbel, eerst Ismaël. En nu die zonen van Ketura, met hun kinderen en met hun enorme energie en zo, die zond hij weg van zijn zoon Isaac. Hij leefde oostwaarts naar het land van het oosten. Nou, maar dat is toch dom van Abraham. Zo zorgt hij niet goed voor zijn nageslacht. Dat die Ismaël alleen, die gaat het huis uit op een bepaalde leeftijd. Die zonen van Ketura, die gaan het huis, die bouwen weer mooie huizen. En die gaan daar in het Arabisch Schiereiland wonen. En die bouwen hele culturen op. Abraham heeft geschenken mee. En dan zit hij zelf alleen. Ja, met die peinzende Isaac. Die jongen die in het veld zit te bidden. Gemeente, dit is nou geloof, hè? Dit is nou geloof. En dit is het ware geloof. Dat zit niet te kijken om zich heen. Van, kan ik daar wat halen? Kan ik het daarbij bekijken? Doe ik het? Dit is de zoon der belofte. Dit heeft God gezegd. En hoe dan de omstandigheden er ook tegenin gaan. En wat dan de situatie ook is. Uit Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat Abraham in Genesis 22 hoort. Toen hij met Isaac die berg opging. En die twee gingen tezamen. En daarom moeten al die anderen. Die krijgen geschenken mee, die krijgen spullen voor hun toekomst op deze aarde. Maar Isaac, dat is de kerk. Daar zal God eenmaal dat grote heil uit realiseren. En dat wordt de drager van de belofte. Gemeente, voelt u. En ik hoop dat u dat mag verstaan, hè. Dat er in de Bijbel staat mijn gedachten. Zijn uw lieve gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen. We kunnen redeneren. We kunnen van alle en nog wat bij elkaar schrapen. Maar God heeft Isaac aangewezen. En in die laatste 35 jaar van zijn leven heeft Abraham ervoor gezorgd dat Isaac, de drager van de belofte, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Gemeente, als je dan zo'n zinnetje in de Bijbel leest, hè, dan kan je zo diep ontroeren. Ik hoef zo'n zinnetje niet bevindelijk te maken. Dit is bevinding. Geloofservaring. Dwars tegen al ons geredeneer in. Houdt Abraham het met God en met de belovende God. Doch Isaac gaf hij al wat hij had. En daar moet ik een paar dingen over zeggen. 140 jaar is Isaac getrouwd, dus in de laatste 35 jaar van zijn leven. En Abraham zorgt als het ware voor de kerk en voor. Hij wandelt in de weg die God hem wijst. Dat is de weg van de belofte. En gemeente. Nou, de eerste plaats. Wat denk u? Wat zal dat veel strijd gekost hebben? Tegen hoop. Op hoop. Ook die laatste 35 jaar. Want dan is Isaac, toen Abraham 140 was, getrouwd en heeft een vrouw. Maar we lezen in hetzelfde hoofdstuk nog eens. Het is nog niet voorgelezen, maar het staat natuurlijk wel in de Bijbel. Vers 21. En Isaac bad de Heere zeer, die biddende man in, hè. In tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. Rebecca kreeg helemaal geen kinderen. Ja, Ismaël wel. En die zonen van Keturah wel, maar Rebecca niet. Abraham is 140 jaar. 141 jaar. 150 jaar. 155 en hij wordt ouder. Rebecca krijgt geen kinderen. Gemeente, denk erom. Als God tot het geloof brengt. En God ons leidt in die weg waarop zelfs een dwaas niet dwalen kan. Als hij de blinden leidt in de weg die ze niet geweten hebben. Dan ga je dingen beleven die je, ja, die gewoon niet meer kunt begrijpen. Die weg des geloofs, daar valt alles u uit handen. Dat zijn geen gemakkelijke wegen. Dat zijn geen wegen die we kunnen begrijpen. Integendeel. Zo gaat God met Abraham een hele moeilijke weg. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Zal het eenmaal vrede zijn. Kent u ook dat leven? Gemeente, we denken, wat is nou Gods weg en wat is nou onze weg? En dan ga ik niet zeggen dat u het moeilijk moet gaan doen in uw leven en dat u vaak om eigen schuld nog allerlei problemen moet creëren. Nee. Houdt u er wel verzekerd van, Gods weg is niet de makkelijkste. Daar krijg je vlees en bloed tegen. Daar krijg je de duivel tegen. Dan krijg je de godsdienst tegen, krijg je de wereld tegen. Ik heb God mee. Ik heb God mee. En dat is het geheim wat Abraham heeft geleerd. Want Paulus zegt dat hij heeft geloofd. En hoe dan? Tegen hoop. Dat bedoelt Paulus dan met wanhoop. Op hoop. Op hoop, op vastheid. Dus. Zo is Abraham tegen hoop op hoop geloofd. Het water stond hem ook menigmaal aan de lippen, begrijpt u. Gods weg niet meer begreep, want Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren, zijn voetstappen werden niet bekend. En het ongeloof, dat forceert wel oplossingen. Het geloof wacht. Wacht op de Heere. Zijt sterk. En Hij zal u versterken. Psalm 27. Doch Abraham gaf Isaac. Al wat een geloof, wat een moeite, wat een strijd heeft dat gekost. In de tweede plaats. Ja. Isaac, nou, Abraham is 75. En ontvangt hij die belofte van heil van een zaad. 25 jaar lang duurde het voordat het zaad er kwam. Ondertussen is hij zelf met Sarah nog een keer afgedwaald richting Hagar. En vervolgens duurt het weer 40 jaar voordat Rebecca aan Isaac wordt verbonden. En vervolgens duurt het nog weer eens 20 jaar voordat Jacob wordt geboren. Gemeente, wij zijn allemaal mensen van de dynamiek. Gauw, vlug, snel. Kent u dat in uw leven? Dat je iets wilt en dat gisteren al gebeurd moeten zijn. Hoe werkt de Heer? Gemeente, in het leven van zijn kinderen. Ja, mag dat nog gewoon heel eenvoudig? Neemt de Heer gewoon de tijd? De Heer is niet door God en bedoel dat echt. Die holden de bolden van alles achter elkaar. Nee. God neemt de tijd om ons te leren wat er allemaal schuilt in ons verdorven hart. Dat leer je niet op 1 week, dat leer je niet in 1.5 jaar, dat leer je niet in 3 maanden. Levenslange les. God neemt de tijd, God de Heiligheid neemt de tijd om te leren wie die gezegende persoon van de middelaar is. Ja, de eerste kennis maar is een wonder. Maar wat er dan in die persoon ligt, gemeente. Ja, Paulus die roept het uit in de Filippenzen, op dat ik hem kenne. En is hij nota bene al 20 jaar op de weg. Heeft hij al 20 jaar voor die zaligmaker uit hem geleefd. Opdat ik hem kenne. God neemt de tijd om dat geloof niet alleen te planten, maar het ook te oefenen. Daar heb ik ook nog veel van kunnen zeggen. De jongelingen in de genade en grijsaards in de genade. En hoe meer God die beoefening van dat geloof en dat geheim leert, te minder gaan we ervan begrijpen in onszelf. Dus te groter wordt het wonder. Nogmaals, er staat een schrift, haast u. Dan gaat het over het komen tot geloof. En daar moeten we echt heel veel nadruk op leggen. Dat kan geen uitstel leiden. Maar in de beoefening van het geloof, dan worden er geen wonderbomen geboren hoor. Het gaat stap voor stap. Het is de weg die de Heer gaat met Abraham. Het is de weg die hij gaat met al zijn heiligen. Het is een zegen als je iemand ontmoet. Hier in de schrift. Die gelouterd en geoefend is. In dat leven op de leerschool van genade. En let dan op, dat is niet een stukje intellectuele kennis. Dat is ook niet een stukje ja, terminologie en leren en dat soort dingen. Nee, het is geoefend worden in wie ik ben en blijf. Geoefend worden in wie die persoon van de middelaar in al zijn heerlijkheid is. Geoefend worden in de verborgenheden van dat zaligmakende geloof. Dat de toevlucht neemt door deze heiland. Dat heeft het leven van Abraham moeilijk. Strijd. Dat is het leven van Abraham Als je het zo overziet, wat is de Heer er de tijd voor om hem te oefenen. In die verborgenheden, in dat uitzien in die toekomende stad, die stad die fundamenten heeft. Het heeft dat leven ook een verwachting gegeven. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Toch wat een mooi zinnetje in de Bijbel, hè? Toch Abraham gaf Isaac al wat hij had. Zo'n diep zinnetje. Zo diep en waar. Dat er bijna stil van wordt. We gaan nou naar onze tweede gedachte. En dat is het sterven van Abraham. Maar eerst gaan we weer luisteren naar het orgel. En de kinderen zingen natuurlijk flink mee. Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stemmen, snaren, ter roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugde wat er verder volgt. Dus in de weg die God met Abraham met al zijn kinderen gaat, hield Abraham niet alle spullen om zich heen over. Hield Abraham ook niet over wat hij allemaal beleefd had. Hield hij alleen Gods belofte over. God belooft en God vervult en verder niks. En wat God belooft, dat streed nou helemaal met wat hij zag. Toch Abraham gaf Isaac al wat hij had. Diepe les hoor. En dan gaan we naar het tweede puntje. Het sterven van die oude patriarch. Wordt ons beschreven in versen 7 tot en met 10. Abraham is 175 jaar. Zijn leeftijd wordt genoemd. Ik heb u net even 4 belangrijke momenten genoemd. 75 zijn roeping. 100 de geboorte Isaac. 140 het huwelijk van Isaac en tenslotte, Abraham is dan 160 jaar, worden Jacob en Esau geboren. En Abraham heeft Jacob en Esau nog zo'n 15 jaar meegemaakt. Dus hij heeft tegen Jacob en Esau verteld van de belofte en van Gods belofte. En dat eenmaal de Messias zou komen. He, u weet, twee belangrijke dingen voor de vader in het Oude Testament. Die had dus nog geen Bijbel waar ze in konden lezen. U mag alle dagen in de Bijbel lezen, maar dat konden hun nog niet. En God had twee dingen gegeven. Eén, zijn beloftewoord, dat moesten we goed onthouden, dat moest worden ingescherpt. En in de tweede plaats het offer. En bij dat offer, er werd dus een dier geslacht, het bloed dat werd gestort, het bloed werd gebrand. En zei de Abraham, kijk Jacob, kijk Isaac, eenmaal komt de Messias, die wordt uit ons geboren tot de zegen van heel de volken, maar dat zal hij doen doordat hij zichzelf zal offeren. Zijn bloed moet vloeien. Dat heeft God beloofd. En dat krijgt gestalte. Dus zo heeft Abraham dat verteld aan Jacob, aan Esau. Zo heeft Isaac dat gehoord van zijn vader en van zijn moeder. En zo ook heeft God al die gelovigen in het Oude Testament aan de hand van zijn belofte en aan de hand van het offer duidelijk gemaakt dat eenmaal de Messias komt. En dat we dus in het Oude Testament te maken hebben met de beloofde Christus. En dat hij gekomen is. Moeten we goed onthouden, want anders krijgen we allerlei verwarrende dingen en dan gaan we de Bijbel niet meer goed verstaan. Goed. Abraham heeft dan Jacob zien geboren worden. Esau die trok zich er al snel niks meer van aan. Maar Jacob wel. En tenslotte is hij 175 en dan, ja, dan gaat Abraham sterven. Wat kunnen we dan van dat sterven van Abraham zeggen? Gemeente, ik sluit maar aan bij kanttekening 13. En dat is wel een hele mooie kanttekening. Ik lees daar het volgende, ik lees het maar gewoon voor. Alzo heeft Abraham, nadat hij van Ur getrokken was, 105 jaren in vreemdelingschap geleefd. En kindskinderen van 15 jaren nagelaten, te weten Jacob en Esau, als af te leiden is uit vers 26 in dit hoofdstuk. En nu komt het, luister. Intussen is Abraham nooit bezweken in het geloof aan de belofte Gods. Ook niet bezweken in gehoorzaamheid jegens Gods geboden. Ook niet in geduld onder velerlei kruis. Ook is hij niet bezweken in de hoop der toekomende heerlijkheid. Wel hij ook voorbeelden der menselijke zwakheid heeft nagelaten. Hij stierf naar rekening van sommigen in het jaar na de schepping der wereld, 2100 jaar, en na de dood van zijn huisvrouw Sarah. Abraham is wel aangevochten, maar nooit bezweken. Hij heeft volhard tot het einde. En die volharden zal tot het einde. Dat leert de schrift. Dat leert de Heer Jezus. Die zal zalig worden. En daarom is het uur dat Abraham sterft heel ingrijpend. Maar tegelijk ook een doorgang naar het eeuwige leven. Toen Abraham werd geroepen en toen de Heer hem oefende in de leerschool van het leven 100 jaar lang, werd hij een zoeker van de toekomende stad, de stad die fundamenten heeft en welke bunstenaar en bouwmeester God is. En wat heeft Abraham dan in zijn leven op een rijke wijze daarvan getuigd? Dat de weg was naar de hemelstad. Vreemdeling gemaakt en vreemdeling gebleven. Maar hij zocht de toekomende stad. De stad die fundamenten heeft. Toen hij stierf ging hij binnen. In de eeuwige heerlijkheid. Net als later Isaac en net als later Jacob. Net als zijn vrouw Sarah. Net als zijn schoondochter Rebecca. En de vrouw van Jacob Lea. Zijn ze ingegaan in de eeuwige heerlijkheid. Gemeente, dat wil ik eerst even duidelijk zeggen. De gelovigen gaan in de heerlijkheid. Ik weet wel, ze kunnen aangevochten worden. Kunnen bestreden worden. En als de duivel ons van alles wijst, de zonden ons voor ogen staan, dan wordt het ons buitengewoon bang. Dan zouden we aan alles kunnen twijfelen. Maar Abraham is ingegaan in de stad die fundamenten en heeft waarom. Dat zo'n beste man dat nee, omdat hij een getrouwe zaligmaker heeft. Omdat God getrouw is in de vervulling van zijn beloften. Daarom en daarom alleen. En daarin ligt dan ook de zekerheid van Gods kinderen. Dat ligt niet in henzelf. Dat ligt in die getrouwe zaligmaker. Die het gezegd ook doen zal. En daarom is die opwassende kennis der genade van die zaligmaker zo belangrijk. Want die zekerheid, die vastheid ligt in hem. En wat gold voor Paulus. Wat gold voor Job geldt ook voor Abraham. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigen die de rechtvaardige rechter mij geven zal niet alleen mij. Maar ook al die zijn verschijningen hebben liefgehad. En hoe heeft Abraham het ervan gezien? Hoe is Abraham dan tot die zekerheid gekomen dat hij een burger was van die toekomende stad? Dan kom ik nog even terug op het begin. Dat ze natuurlijk kunnen zeggen, ja, Hagar die heeft zoveel kinderen. Nou, als dat goed gaat, dan zal het ander ook wel goed gaan. En Ketura met al die... Nee. Isaac, zoon der belofte. En dan na 20 jaar wordt er een jongetje geboren. Dan komt er weer een getuigenis van de hemel. De meerdere zal de mindere dienen. Dan zie ik Abraham daar zomaar zitten. Met die kleine Jacob in zijn armen. En die geboorte van Jacob heeft hij gezien. Dat eenmaal de Messias zou komen. Heeft hem gezien, zegt de Heer Jezus. Gezien dat God zijn belofte vervult. En zo heeft Abraham de laatste 15 jaar dat ook nog gezien in zijn leven. God is een belovend en een vervullend God. Zo is Abraham afgereisd. De toekomende stad, de stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dan lopen we de verzen nog even na. Abraham is oud geworden, 175 jaar. Een hoge leeftijd is een zegen in de Bijbel. De Heer heeft goed voor Abraham gezorgd, al die jaren. We lezen vers 8, en hij gaf de geest en stierf in goede ouderdom. Let u op de geest. Ziel en lichaam worden in de dood gescheiden. Zijn ziel ging in eeuwige heerlijkheid. Onmiddellijk. Jezus zegt later tegen de moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs. Niet over 10 jaar, niet heel lang later, nee, heden. En wat is het een geluk. Het kan ons soms verootmoedigen als onze gelieden nastaren die in Christus zijn. En zijn aangekomen in het land waar nooit meer een inwoner zal zeggen, ik ben ziek. De koning gezien in zijn schoonheid. Lopen ze over de begraafplaats. Dat is een plek van droefheid, maar ook een plek van verwachting, gemeente. Want daar liggen de lichamen van de zielen die al zijn aangekomen in het vaderhuis. Met zijn vele woningen. Abraham is met zijn geest afgereisd naar Immanuels land. Zijn lichaam werd in de aarde gelegd. Want kijk maar in vers 9. Isaac is begroeven hem in de spelonk van Machpela. Een ontzielde lichaam. Die twee jongens staan, Ismaël en Isaac, ze komen in de dood van hun vader weer bij elkaar. Twee werelden uit, de wereld van de kerk en de wereld van succes en aardse voorspoed, Ismaël. Die twee werelden leggen het lichaam van die oude pelgrim in het graf. En dan zal het rusten tot de wederopstanding der doden. Zo brengen wij ook vandaag onze lichamen naar het graf. Dus het liggen tot de wederopstanding. Sarah, Abraham, Rebecca, Isaac. Lea en Jacob. Mozes zegt als het ware tegen het volk. Ga daar eens kijken. Let eens op die spelonk van Machpela. Daar liggen 6 lichamen die wachten tot de dag van de wederopstanding. We geloven niet in fabels, we geloven in dingen die absoluut zeker zijn. Want de Heer Jezus stond op uit het graf en daarom zullen zijn kinderen ook opstaan uit het graf. En tenslotte, het is de akker die hij van de zonen Hets had gekocht, want daar lag ook Sarah begraven. Mag ik daar een kleine gedachte aan verbinden, zomaar voor mezelf. Als eenmaal de Heer Jezus terugkomt, hè, dan gaan al die graven weer open en zullen zijn die tot eeuwig afgrijzen zullen opstaan. En daar moeten we voor waarschuwen. Zoek toch de Heer en leeft. Dus ook zijn die tot hun eeuwige zaligheid zullen opstaan. En zullen ze de eerste plaats de koning zien in zijn schoonheid. Zal zo alles vervullend zijn. Dat ze, nou, daar kunnen wij ons bijna geen voorstelling van maken. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken, laat ik het maar zo zeggen. En toch zullen ze daar opstaan. Met allen die ze hier in dit leven hebben bemind. Abraham en Sarah. Abraham en Isaac. Isaac en Rebecca. Jacob en Lea. Er komt een hele nieuwe wereld waarop gerechtigheid wonen zal. Sterven is afscheid niet voor definitief, maar voor een tijd. En eenmaal komt die nieuwe wereld terug. Weet het uit het Nieuwe Testament, weet het uit de profetieën van Jesaja. Jesaja 66. Heeft Abraham een koning ontmoet. Samen met Sarah zijn vrouw. Samen met Isaac zijn zoon. Hem groot maken. Dan kun je ook wel eens verlangen. Naar allen die de Heer oprecht vrees. Om ze te ontmoeten. En om te verwonderen in die grote God. Of heb u dat niet? Het verlangen naar die nieuwe aarde en die nieuwe wereld. Trouwens, zal ik u daar zien? Zullen u mij daar zien? Zullen we dan burger zijn van die stad die fundamenten heeft? Dat een kunstenaar en bouwmeester God is. Het sterven van Abraham bracht net als Sarah droefheid. Het sterven van Abraham dat bracht verwachting en hoop. En het sterven van Abraham doet ons zien. Dat er eenmaal een stad en een land komt waar de doden niet meer zullen zijn. Maar waar God zal zijn alles en in allen. De zorg van Abraham, het sterven van Abraham en tenslotte, de heilige schrijver merkt het op en het geschiedde na Abrahams dood. Isaac is dan inmiddels als Abraham sterft 75 jaar oud. Het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac woonde bij de put Lachai Roi. Ja. Abraham is overleden, Sarah ook. Bezoldiging der zonde. Hè? Maar houdt het dan op? Nee, natuurlijk houdt het niet op. Want God gaat wel door. God gaat door in de Bijbel. God gaat door met zijn belofte. En daarom gaat het niet om Abraham. Het gaat om de God van Abraham. En die God van Abraham die zegent. In deze plaats. Bij dat sterven van Abraham en bij de opvolger van Abraham, Isaac, niet dus een van die zonen van die andere vrouwen. Dan zien we hoe God ondanks alles doorgaat, toen en ook vandaag. Dat mogen we gerust tegen elkaar zeggen, hoor. Jezus is dus een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. En wat God hier deed in het Oude Testament, doet hij zeker ook in het Nieuwe Testament. Tot op de dag van koning Jezus zal de Heer Jezus het toebrengen tot de gemeente die zal zalig worden. Daar hoeven we helemaal niet aan te twijfelen. God gaat dwars door alles heen, voort met zijn werk. Ja, maar het zijn donkere tijden, dat zal allemaal waar zijn. Dat waren er toen ook en dat waren in de tijd van Paulus ook. En dat is het altijd, dat is in het paradijs begonnen. Maar God gaat door. En dat is onze verwachting. Verwachting ligt niet in Isaac, die verwachting ligt niet in Abraham. Kijk eens goed wat er staat, dat God Isaac zijn zoon zegende. Zie u, bij God vandaan. God die gaat door. God die brengt die belofte tot vervulling. En nou in de toekomst gaat het ook niet over Isaac. Nee, het gaat over de God van Isaac. Het gaat over de God van Jacob. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En die God gaat ook vandaag door. Dat stille, onbegrijpelijke werk van zijn geest wordt door de jongen stilgezet. Wordt er een meisje stilgezet? Wordt er een vader of een moeder stilgezet? Die te luisteren in de kerk. Misschien zoveel zin. Ja, wat moet nou vanmorgen je horen? En plotseling begint die geest te waaien. Die geest die hebben wij niet in onze hand door gemeente. Die waait wanneer hij wil en waarheen hij wil. Wordt er iemand geraakt? Wordt heel stil, ga naar huis. Heer, gaat u dan ook vandaag nog door? Ja, ik ga nog door hoor. Kan nog. Kijk maar eens naar boven. Probeer de termen eens te tellen. Ja, maar dat kan niet. Wat onmogelijk is bij de mensen, dus mogelijk bij God. Zo begint de Heer dat werk. Zo ook maakt de Heer de plaats voor zichzelf. Door het ontdekkend werk van de wet. Onze ongehoorzaamheid. Onze verkeerdheid. Onze dwaasheid. Dat de verzoening nodig is. Dan gaan we anders luisteren in de kerk. Dan gaan we ook anders bidden. Dan gaan we zelfs anders leven. Dan gebeurt er nou als God zijn werk voortzet in het leven van mensen. Ook van nature gemeente, we zitten voortdurend anderen toe kijken. Daar klopt niks aan en dat is niet en dat is niet goed en dit en dit. En gemeente is een armoedig werk. Ik zal niet zeggen wat ik vanochtend van Luther daarover las, want dan wordt u helemaal misschien wel verdrietig. Als God in ons leven begint, dan begint hij bij mij. Dan gaat het om mijzelf. Dan gaat die grote vraag spelen. Hoe zal ik, dominee, kerkganger, ambtenaar, rechtvaardig verschijnen voor God? En dan leren we uit de Bijbel. Dat leert Heer de kinderen alleen. Door het oprechte geloof. Dan gaan we luisteren, de kerk. Wat is dat geloof? Wie is die zaligmaker? Zal hij ook voorbij? Ook voorbij, dan denken we dat we zo'n hoop moeten doen. En die zaligmaker leert dat hij het geeft. Geschenk van zijn hemels wegen. Wij willen van alles doen. Dat is al lang gedaan. Genade is een geschenk wat hij geeft. God gaat door, hè? Toen en nu. Abraham komt Isaac. En tweede plaats. Ja, denkt u misschien, Abraham, Isaac, als ik dat nou zo hoor, 75 jaar toen hij werd geroepen, 100 jaar toen hij pas een kind kreeg, 140 jaar huwelijk met Isaac, strijd, moeite, verdriet, tegenslag. Je kunt beter je aansluiten bij die aanhangers van Hagar en die aanhangers van Keturah. Dan heb je toekomst, dan kun je bedrijven opbouwen, kun je gezinnen stichten, kun je landen veroveren, heb je eet ik wat allemaal meer. Ja, dat is wat ons verstand ons leert. Wat leert ons nou de Bijbel? Kijk eens in vers 11. En het geschiedde na Abraham's dood dat God Isaac zijn zoon zegende. Hoe kan dat nou toch? Je zou zeggen, die Ismaël is gezegend. En die zoon van Keturah, Joksan, die ook allemaal kinderen krijgt, een rijk bouwt, vorsten. Dat zijn gezegende mensen, want die hebben enorme bezittingen. Wereldveroveraars worden dat later. Babel en Nineveh en Assyrië. God zegende Isaac. Want wat is zegen? Zegen is iets waar je altijd wat aan hebt. Zal ik nou heel eenvoudig zeggen? De zegen is niet iets waar je bijvoorbeeld die paar jaar dat je leeft wat aan hebt. De zegen is iets waar je wat voor hebt aan de tijd. En ook voor de eeuwigheid. En die eeuwigheid duurt ontzettend lang, dat weten we. Nou, dan kunt u natuurlijk zeggen van nou, geef me dan dat beetje maar op de aarde. Dat vind ik dan wel genoeg. Maar dan zit u straks met lege handen, hè? Eeuwigheid. Als God nou eens iets kleins geeft hier op aarde. Niet in wereldse, maar in geestelijke zin. Gemeente, daar kun je de hele eeuwigheid mee doen. Dat heeft veel meer waarde dan alles wat u in de wereld kunt krijgen. Want dat is die zegen. Lees in de kanttekening. Staat er zo mooi in die kanttekening. Zegen naar de belofte die hij Abraham tevoren gedaan had. Wat heeft God tegen Isaac gezegd? God heeft persoonlijk tegen Isaac gezegd. Isaac, wat ik nou aan je vader beloof, dat beloof ik ook aan jou. Dat was de zegen. Dus Isaac kon dan dat leven van zijn vader zien, hoe God ging handelen. Isaac kon luisteren wat zijn vader hem gezegd had. En Isaac kon ook letten op het uiteinde van zijn vader. En dat was de zegen. Dat God hier in de tijd voor hem zou zorgen. En hem eenmaal thuis zou halen. En dan was de strijd voorbij. Isaac is 180 jaar geworden. En de Heer zegende hem. En hij woonde bij de put Lachairoi. Hij kreeg van de Heer ook nog een plaats hier op de aarde. Dus denk erom, God gaat voort. Gods dienst is een goede dienst. En de Heer zorgt ook nog voor de dingen op de aarde. De Heer Jezus zegt later in de bergreden, zoek eerst het koninkrijk en de rest. Dus toegen krijg je er ook nog wel bij. Beetje eten, een beetje drinken. En zo heeft Isaac als een vreemdeling op deze aarde geleefd. Nou, we hebben afscheid genomen van Abraham. Kent u nu ook wat van dat leven van Abraham? Dat leven wat gestempeld ligt in vers 5. Doch Abraham gaf Isaac al wat hij had. Niet zoeken naar de dingen van de wereld. Leven alleen op wat God heeft gezegd. Niks meer, niks minder. Kent u dat leven niet? Zoek dan de Heer en leeft. Er is een volk. Komen gewillige zaligmaker. Hij staat aan de deur en klopt. Hij is begeerig om binnen te komen. Hij staat wel voor een gesloten deur die de deur moet openen. Hoe gaat die deur open? Door het werk van Gods geest. Ja, zeg, dan hoop ik daar. Nee. Die geest is een beloofde geest. Heb je die geest ook nodig? Of niet? Kent u dat verborgen leven? Zijn er plaatsen in deze wereld waar alleen God van weet en niemand anders? Dat leert de Heer zijn kinderen. Het hart van Lydia ging open. Misschien zegt u, het is toch wel een moeilijk aard leven geweest van Abraham, maar dat is het ook. Er staat ook nergens in de Bijbel dat Gods kinderen een heel fijn, een heel aangenaam, een heel rustig leven krijgen. Dat staat nergens in de Bijbel, dat zitten wij te fantaseren. De Heer Jezus zegt, welkom in de strijd. Strijd om in te gaan. Alleen wat God geeft, heeft betekenis voor de tijd en voor de eeuwigheid. En als je dat leven mag ontvangen van Henoch, van Abraham, wandelen met God. Daar ligt al zoveel rijkdom in, daar kan heel de wereld en de duivel niet tegenop. Het is ook vandaag nog te krijgen. Het wordt ook beoefend. Als je dan bij die spelonk van Machpela staat, dan denk je, tjonge, hè. Het zijn ze gelukkig die aankomen. Grond van de gerechtigheid van Christus. In dat eeuwige vaderhuis. Mag u iets van dat leven van Abraham kennen? Nee, laat ik het nog anders. Die God van Abraham kennen. God gaat met ieder zoon maar zijn eigen weg. De ene en andere dan de andere weg. Isaacs weg is weer anders dan Abraham. En Jacobs weg is ook weer anders dan die van Isaac en van Abraham. Maar er ligt wel één lijn in. Dus Gods belofte in Christus Jezus gaat om die ene naam, om dat ene fundament, om die ene zaligmaker. En hebben van verre gezien en aanschouwd. Amen. Gemeente, het laatste versje, Psalm 56, vers 6. Mooi psalmversje staat, 56, toch mooi. Psalm 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot en wat daar verder volgt. nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.